Broeders en zusters, iedereen van harte welkom. Fijn dat we met elkaar samen kunnen komen in de naam van onze Heer Jezus Christus. En laten we deze dienst allereerst in zijn handen leggen. Heer Jezus, we willen u zo danken dat u het mogelijk hebt gemaakt dat we vanavond in uw naam bij elkaar mogen komen. En omdat we in uw naam samen zijn, hebben we ook verwachting voor deze avond als we met elkaar liederen zingen. Als we met elkaar uw woord openen, als we elkaar ontmoeten. Heer, we hebben verwachting dat u door al die aspecten van deze samenkomst heen tot ons zal gaan spreken. En we willen u danken voor het geweldige voorrecht dat we dat met elkaar mogen beleven, mogen ervaren. Dat we dat mogen geloven dat dat vanavond gaat gebeuren. U die de schepper bent van alle dingen. U die vanuit de hoge hemel naar deze aarde bent neergedaald, u die mens bent geworden, ons mens in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Ja, u bent één van ons geworden om uiteindelijk de prijs te gaan betalen die nodig was om ons mensen weer terug te brengen aan het vaderhart van God. Dank u wel, Heer Jezus, voor de weg die u gegaan bent, maar we willen u ook danken dat we met de Hebreeën schrijver mogen belijden, Hebreeën 2 vers 9, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. U bent niet alleen de weg van vernedering gegaan, maar u bent ook de weg van verhoging gegaan. U zit nu op de troon aan de rechterhand van uw Vader. En we danken u voor die geweldige positie die u heeft ingenomen. Niets en niemand kon u weerhouden om uiteindelijk de hemelen door te gaan en op de allerhoogste positie zitting te nemen. Heer, dank u wel daarvoor, voor uw overwinning. We willen u daarvoor loven, danken en prijzen. En het is dankzij uw overwinning dat we vanavond ook met vrijmoedigheid het evangelie kunnen verkondigen. En laat het zijn, Heer, zoals het daadwerkelijk is, in betoon van geest en van kracht. Dat in ieder van ons zal ervaren, zal beleven dat u een werkelijkheid bent. Niet dat we het alleen vanuit uw woord weten, maar dat we het ook vanuit ondervinding weten, vanuit ons hart. Vanuit de beleving, vanuit de omgang met u. Want het is toch de vertrouwelijke omgang waarin u zich openbaart, ook vandaag aan mensen zoals wij. Heer, wij danken u voor die zegeningen. En we leggen deze dienst in uw handen, we verwachten het in alles van u. Heer, als we samen zingen, als ik spreek, of we maken muziek, laat alles zijn tot eer en glorie van uw naam. En leg beslag op elk hart, Heere. Want wij kunnen zoveel meegenomen hebben naar dit samen zijn. Aan zorg, aan verdriet, wat ons bezighoudt, ook misschien wel vanuit de afgelopen week, of wat ons bezighoudt met het oog op de komende week. Dat we niet gefocust zijn op wat u te zeggen heeft. Het kan ook zijn dat we blijdschap in ons hart hebben, vreugde. Dat we onze zegeningen kunnen tellen, Heer. Laat het dan zo zijn dat we vanavond dichter bij de zegenaar zullen komen. En dat we u zullen erkennen voor al die zegeningen. Hoe onze omstandigheden ook zijn, doe ons vanavond niemand anders zien en niemand anders horen dan de Heer Jezus alleen. Heer, we denken ook aan die rouwdragende familie. Het is niet vanzelfsprekend dat wij hier zijn. Er zijn ook de afgelopen week mensen weggenomen uit dit leven. En we mochten horen van het getuigenis van onze zuster, dat ze mocht weten wie u ook voor haar bent geweest en wat u voor haar gedaan heeft. In uw kruisdood en opstanding en ook in uw hemelvaart. Heer, we danken u voor dat geweldige getuigenis. En als ze morgen naar haar rustplaats hier op aarde gebracht zou worden, haar laatste aardse rustplaats, dat er ook van de samenkomst een goed getuigenis uit mag gaan. En dat ook mensen die daar aanwezig zijn en misschien niets met de Bijbel hebben, toch door het getuigenis van onze zuster heen, wat ze heeft nagelaten, door de boodschap die gebracht mag worden, de liederen die gezongen zullen worden, dat mensen tot de diepe overtuiging komen, we hebben hier geen blijvende stad. Deze wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in het eeuwige leven. En dat vraagt om een keuze vandaag in onze gezonde dagen. Heer, laat dat morgen heel helder klinken. En laat het ook een dienst zijn van bemoediging voor allen die uw verschijning hebben lief gekregen. Dat het beste voor ons nog gaat komen. Heer, ik bid u ook voor hen die hier vanavond zijn en u niet kennen. Het zou zomaar kunnen dat we meegenomen zijn door een broeder of zuster die gezegd heeft, ga ook eens mee naar die samenkomst op zondagavond. Heer, laat dat vanavond zo'n samenkomst zijn die ons leven totaal en radicaal zal veranderen, zal vernieuwen naar het beeld van de Heer Jezus. Dat we onze knie voor het eerst voor Hem mogen buigen, voor zover we dat nog niet gedaan hebben. En laat het voor uw kinderen vanavond een avond mogen zijn waarop we toegerust worden om te leven in deze laatste dagen. Om nuchter te zijn en waakzaam, verwachtend en tegelijkertijd alert voor alles wat ons heen afspeelt. Heren, en dat we vanuit uw woord toegerust zullen worden om op dat smalle pad achter de Heer Jezus aan te blijven gaan. En om u te blijven verwachten. Zo leggen we alles in uw handen. Verwachten we het van u. In de wonderbare naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 588, spreek mij van Jezus mijn heiland. Dat zijn 3 coupletten. Dat is een hele belijdenis die je hebt uitgezongen. En ik hoop dat je dat echt met heel je hart gezongen hebt. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Ik hoor toch zo gaarne zijn woord. Nimmer heeft iets op deze aarde ooit zo mijn hart bekoort. Nou, God weet in hoeverre dat waar is vanavond. Je kan het natuurlijk wel zingen, maar is er echt niets en niemand die je zo bekoord heeft als het woord van God? Dat heb je gezongen. Nou, dan kunnen we er heerlijk tegenaan gaan vanavond, want daarvoor ben je gekomen. Dus een beetje ondeugend voor mij natuurlijk. Maar dan verlang je daarna om het woord van God in te gaan, om het woord van God te openen. En dan zeg je vanavond, spreek maar Heer Jezus wat u dan ook tot mij te zeggen heeft. En het is best een pittig thema. Ik wil twee stukjes gaan lezen. Het eerste komt uit 1 Koningen hoofdstuk 16. 1 Koningen 16. En het is nog niet zo lang geleden dat ik hier ook gesproken heb over de brieven in Openbaring 2 en 3. Die heb ik niet allemaal kunnen behandelen. Dus jullie hebben nog wat te goed. En daarom lees ik ook een aantal versen uit Openbaring 2. Dus we gaan eerst naar 1 Koningen 16. En daarna gaan we naar Openbaring 2. En waar ik vanavond met u over na wil denken, dat is over de geest van Izebel. We kennen haar allemaal wel, denk ik, vanuit het Eerste Testament. Maar de Bijbel leert dat de geest van Izebel, het gaat mij dus niet zozeer om de vrouw Izebel, maar de geest die haar beheerste, die haar vervulde, die geest die komt openbaar, die openbaart zich ook in de laatste dagen heel sterk. En dat zien wij om ons heen zich voltrekken. Niet alleen buiten de kerk, ik zal het je laten zien vanavond, maar ook binnen de kerk is de geest van Izebel actief. En ik zal je vanavond 7 kenmerken gaan noemen van de geest van Izebel. En dan is het de bedoeling dat je niet je buurman aantikt of je buurvrouw van, hoor je het nou, nou zegt hij het ook eens een keer tegen je. He, dat risico loop je. Maar dat je voor jezelf luistert van, in hoeverre is die geest van Izebel, die trouwens ook de broeders kan beheersen, dus laat dat ook gelijk duidelijk zijn. In hoeverre heeft die geest mij al beïnvloed? Zou zomaar kunnen, toch? Ik had vandaag met mijn kinderen over die kikker die je in heet water, kokend heet water gooit. Dan springt hij er direct uit, hè, omdat hij merkt, hey, dat gaat niet goed met me. Ik zei tegen mijn jongens onder het eten, ik zeg maar die kikker die je in koud water stopt en je warmt dat koude water steeds meer op totdat het kokend wordt. Ja, hij heeft op een gegeven moment niet meer door dat hij doodgaat. Omdat het geleidelijk aangaat. Hè? Gooi hem in kokend heet water, springt hij eruit. Maar als je dat koude water langzaam aan opwarmt en het kookt op een gegeven moment ook, dan is hij er stukje bij beetje aan gewend en springt hij er niet uit, maar hij gaat wel langzaam dood. Sommigen die hoorden me, maar de geluidsversterking doet het toch wel? Dan gaat hij dood. En dat is ook met de geest van Izebel. Dat begint heel klein, begint in je denken. Daarom is er een strijd gaande, niet van vlees en bloed, maar in het denken van mensen. En heel veel mensen gaan vandaag om. En je zal zien hoe actueel de geest van Izebel is. Nou gaan we het lezen, ja? Ik gaf je een beetje tijd om naar 1 Koningen 16 te bladeren. Maar daar ben je nu al aangekomen. We lezen een kort stukje hoor, vers 29. Daar staat, en Achab, 1 Koningen 16 vers 29, de zoon van Omri werd koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. En Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël in Samaria 22 jaar. En Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Meer dan allen die er voor hem geweest waren. En het gebeurde, was het gering dat hij in zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging, dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam. Het is heel apart hè, wat hier staat. Achab deed wat slecht was in de ogen van de Heere. En hij nam ook nog Izebel tot vrouw. Zo staat het daar. Het werd hoe langer, hoe gekker. De dochter van Et Baal, de koning van de Sidoniërs. En dat hij de Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. En hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal dat hij in Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest waren. En in zijn dagen bouwde Hiel uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan en op zijn jongste zoon Zegub richtte hij de poorten ervan op, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. Zo, tot zover dit gedeelte uit 1 Koningen 16. Dan een paar versen uit Openbaring hoofdstuk 2. Waar we in de gemeente Thyatira ook een vrouw tegenkomen met de naam Izebel. Het is de vierde brief, die heb ik in die doordeweekse serie toen niet behandeld, als je goed hebt opgelet destijds. Ik weet niet wie er van jullie toen bij waren, maar vanavond wil ik daar toch iets over zeggen. Openbaring 2, vers 18. Daar staat een schrijf aan de engel aan de boodschappen van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt. En ik zal u geven en ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben, en zij, zoals zij dat noemen, de diepte van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. Wie overwint, wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, en ze zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover deze twee gedeelten. Laten we eerst nog een lied zingen met elkaar. En dat is opwekking 126. Jezus vol liefde, u wilt ons leiden. We gaan met elkaar nadenken over de geest van Izebel. Dat is best wel een confronterend onderwerp, kan ik je zeggen. Als je daar goed over nadenkt en je kijkt naar de tijd waarin wij leven, dan is het belangrijk dat we daarover nadenken met elkaar. Juist als we een Maranatha-gemeenschap zijn, en dat zou toch moeten betekenen dat we de Heer Jezus spoedig verwachten. En dat is aan de ene kant mooi en goed, en dat moeten we blijven doen. Die hoop moeten we vasthouden. Maar tegelijkertijd, hoe dichter we bij de komst van de Heer Jezus komen, hoe meer we ook in aanraking komen met moeilijke, lastige onderwerpen, ontwikkelingen die ons kunnen verontrusten. Waarvan de Bijbel wel al de dingen heeft duidelijk gemaakt. Hoe zal het gaan verlopen? Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten? Maar ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Als de dingen zich dan daadwerkelijk aandienen, dan schrik je er toch ook wel weer van. Je kan de tekenen van de tijd bestuderen, maar zolang ze nog ver weg zijn, dan blijft het bij bestuderen. Maar als de tekenen van de tijd echt zichtbaar worden, dan valt het niet mee om te midden van die tijd te leven. Zeker als je kinderen hebt en als je kleinkinderen hebt. En heel concreet vanavond, als je de geest van Izebel op allerlei manieren zich ziet manifesteren. Vandaar dat het ook gezien de actualiteit denk ik belangrijk is om hierover na te denken. Het is als eerste goed om te beseffen dat die brief aan Thyatira geopend wordt op een bepaalde manier. Ik ga niet deze brief helemaal doornemen met jullie. Het gaat me echt om de geest van Izebel. Maar dit wil ik wel ervan noemen. Er staat in vers 18 een schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God. Dat is toch wel iets om te onderstrepen. Als je al die brieven bestudeert, wie is daar dan aan het woord? Je zou kunnen denken dat is Johannes, verbannen op Patmos. Hij is aan het woord. Nee. Het is de openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes. En nu zijn er een aantal titels voor de Heer Jezus in de Bijbel. Een van die titels is Zoon des Mensen. Maar de titel Zoon des Mensen bepaalt ons bij de Heer Jezus in zijn lijden en in zijn sterven, in de weg van zijn vernedering. Ik heb daar in mijn gebed ook aandacht aan besteed. Maar als we het hebben over Jezus als de Zoon van God, dan zien we hem veel meer in zijn verhoging, in zijn macht en majesteit, in zijn heerlijkheid. Dus het gaat over dezelfde persoon, maar de namen van de Heer Jezus accentueren bepaalde aspecten van zijn werk. Nou, hier in Thyatira wordt heel nadrukkelijk gezegd, dit zegt de Zoon van God. Als je meeschrijft, kan je die tekst ook opschrijven uit Psalm 2, vers 9 tot en met 12... Psalm 2 vers 9 tot en met 12, waar het over de Heer Jezus gaat, in zijn gezagspositie, in zijn autoriteit, in zijn verheerlijkte positie. En dat is heel fundamenteel om die zeven brieven te begrijpen. Het gaat hier dus niet over de Heer Jezus aan een kruis of de Heer Jezus in een graf. Nee, het gaat erom, zoals de Hebreeën schrijver dat noemt, het gaat om de Heer Jezus op de troon. En hij geeft het waardeoordeel over die zeven gemeenten. De verheerlijkte Christus, zou je kunnen zeggen. Nou ja, als hij aan het woord is, dan zit je vanavond allemaal op het puntje van je stoel. En daarom zei ik het net, spreek mij van Jezus, mijn heiland. Maar als hij spreekt, kan hij heel bemoedigend spreken. Maar hij kan ook vermanend spreken. Dat is trouwens ook bemoediging. Of corrigerend spreken. Of hij roept je op om nuchter te zijn en waakzaam te zijn. Het is allemaal aspecten van God spreken. Nou, in Thyatira openbaart hij zich als de Zoon van God. En komt hij op dat punt van Izebel. Er zijn veel complimenten die de Heer Jezus uitdeelt. Hè? Die lees je in die eerste versen van die brief. Daar ga ik nu even aan voorbij. Maar hij komt dan in vers 20 tot die woorden waar we even op in gaan zoomen. Maar dit heb ik tegen jullie. Nou, als een mens dat nou zou zeggen, als ik vanavond zou zeggen, nou, dit heb ik tegen Maranatha Ermelo. Nou, gegarandeerd dat er een aantal erg onder de indruk zijn, omdat ik dat zeg. Maar jullie kennen is het overgrote deel niet echt onder de indruk. En je leeft gewoon weer verder zoals je vandaag geleefd hebt, toch? Want ja, hij is ook maar een mens en hij kreeg het in zijn bol, hij uit dat dan, maar later maar even, joh. Over 2 uur is hij ook weer op weg naar de Alblasse Waard. Maar dit heb ik tegen u, dat is een uitspraak van de Zoon van God. Gisteren was ik met mijn 3 jongens naar de Mars voor het Leven. Jullie waren er ook allemaal bij, hoop ik, of niet? Nee. Nou, dat is een goed voornemen voor volgend jaar. Om daarbij aanwezig te zijn. Hè? Ik weet dat daar verschillend over gedacht wordt, maar toch vind ik het een heel goed initiatief. En moeten we als Nederlanders wat meer naar buiten gaan. Hè? We kunnen hier ons verkneuteren bij de Maranatha-boodschap, maar we hebben een boodschap voor buiten. En die mogen we uitdragen. Maar er waren een aantal protestdames die het niet eens waren met de visie op het leven. Hoe kan je het daar eigenlijk mee oneens zijn? Hè? Het gaat niet dat we ergens tegen zijn, we zijn ergens voor. We zijn voor het leven. Nou, wat heb je daar tegen? Maar die stonden daar met een blote buik en daar stond ook letterlijk op baas in eigen buik. Over de geest van Izebel gesproken. En het raakte mij. Want hier staat, dit zegt de Zoon van God, ik heb enkele dingen tegen u. En dan zegt de mens, ik ben baas in mijn eigen buik. Wie ben je eigenlijk? Wie ben je eigenlijk? Wat hoogmoedig. Wat een dag zal dat zijn als je straks tegenover hem zal staan, tegen wie je gezegd hebt, ik bepaal wat ik doe in mijn leven. En ik was niet bereid om me vrijwillig aan u te onderwerpen. Dat is niet uit te leggen straks, geloof me. En daarom is dit woord zo indrukwekkend. Na de complimenten die de Heer Jezus gaf, zegt hij, maar dit heb ik tegen u. Misschien een goed advies om als je iets tegen iemand hebt, eerst een compliment te noemen. Dat moet je ook maar meenemen na vanavond. Wij vinden het heel makkelijk om te zeggen wat niet goed is, vooral in de kerk, wat niet deugt. Maar als je nou een probleem met iemand hebt, probeer dan iets te verzinnen. Je zal zeggen, nou moet ik bij sommige mensen wel heel lang nadenken. Maar probeer iets te verzinnen waardoor je die persoon kan complimenteren voordat je tot dat kritische punt komt. Dat is de les die Jezus ons leert. Nou, die complimenten die bestudeer je zelf. Maar wat heeft de Heer Jezus dan tegen deze gemeente, tegen de gemeente van Thyatira? Nou, hij spreekt over een vrouw met de naam Izebel. Waarschijnlijk was dat een vrouw met een symbolische naam, met de symbolische naam Izebel. En ik heb het over Izebel natuurlijk, de vrouw van koning Ahab, waar we over hebben gelezen uit 1 Koningen hoofdstuk 16. En het gaat erom dat die Izebel die zich hier openbaart, de kenmerken vertoont van de Izebel uit het Eerste Testament. Dus ze hebben overeenkomsten. En ik geloof dat het boek Openbaring ook profetisch is. Nou, dat klinkt jullie als muziek in de oren natuurlijk hier. Maar dat het ook iets zegt over de tijd waarin wij leven. Want die gemeenten zijn ook perioden in de geschiedenis. Waarin je die Izebels op ziet komen. De Heer Jezus zegt, dit heb ik tegen u, dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat ze een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan. Deze vrouw, die kon in die gemeente doen en laten wat zij wilde. Het was een vrouw met de geest, met de innerlijke drijf van die oud-testamentische Izebel. Ze had dezelfde kenmerken. Je kon als het ware eenzelfde beweging in haar leven vaststellen. Ze sprak hetzelfde, ze dacht hetzelfde, ze wandelde hetzelfde, ze handelde hetzelfde. En zij wordt beschouwd als een gevaar voor de gemeente. Kijk, je hebt eigenaardige mensen in de gemeente, toch? Dat is op zich nog niet zo erg. Kom je overal tegen, in de wereld en in de kerk. Eigenaardige mensen, dat is op zich nog niet zo erg. Daar moet je mee leren omgaan. Maar Izebel, dat is van een heel andere categorie. Zij wordt beschouwd als een gevaar. En hoe leren we haar kennen? Nou, we leren haar kennen in de Bijbel als een hater van de God van Israël. We leren haar kennen als een hater van het volk van Israël. En we leren haar ook kennen als een hater van Gods profeten. En ik kan nu niet al de geschiedenissen van haar over haar lezen die we kunnen vinden in het Oude Testament. Als je het op wil schrijven, ik zal ze je doorgeven. Lees dan de hoofdstukken 1 Koningen 16 tot en met 1 Koningen 22. 1 Koningen 16 tot 1 Koningen 22. En 2 Koningen 9 en 2 Koningen 10. Dan heb je vanavond in ieder geval wat te lezen voordat je naar bed gaat. Ja? Daar lees je over haar leven. Ik ga er even vanuit dat jullie dat doen. Ik heb dat in de voorbereiding ook gedaan. En wat ik nu wil gaan doen is om vanuit die Bijbelboeken samenvattend iets te gaan zeggen over wat nou die geest van Izebel kenmerkt. Als je al haar gegevens op een rijtje zet, dan kom je tot een samenvatting wat betreft die geest. Ik kom op het getal 7 uit, dat is in dit geval een beetje vervelend natuurlijk. Maar goed, misschien zijn er meer te vinden. Ik kwam op 7 kenmerken van de geest van Izebel uit als je al die hoofdstukken bestudeert. En iemand vraagt, ja Jacques, ik vind het allemaal prachtig, maar waarom doe je dat nou? Waarom wil je dan vanavond nadenken over die geest van Izebel? Nou, de Bijbel zegt dat zij een gevaar is. Want als Jezus daar iets tegen heeft, tegen die geest, dan moeten wij die leven in de laatste dagen extra alert zijn dat die geest ons niet gaat beïnvloeden. Want Jezus zegt in Thyatira, dit heb ik tegen jullie. Hier heb ik een groot probleem mee. En je laat haar ongemoeid haar gang gaan. Nou, als Jezus dat zegt, dan is het voor ons van belang om daar acht op te nemen. Je wil nog een ander bewijs? Paulus schrijft aan de Korintiërs in 2 Korinthe 11 vers 4. Hij heeft het daar over een andersoortige geest die de gemeente kan binnendringen. 2 Korinthe 11 vers 4. Een andere geestesgesteldheid. Dat is heel actueel. Dat heeft te maken met een andere manier van denken, gaat de gemeente beïnvloeden. En dit is wat je vandaag ziet. En daarom, laat ik het gewoon maar eerlijk zeggen, kan je er niet zomaar van uitgaan dat iemand die in een kerkgebouw zit een broeder of zuster van je is. En daarom is het van belang dat je elke boodschap die je hoort, ook vanavond, toetst aan het woord van God of het zo is. Want de Bijbel leert dat in de laatste dagen een andersoortige geest, een andere geestesgesteldheid, de gemeente zal binnendringen. Even dat verhaal van die kikker. Je hebt het niet door. De meesten hebben het niet door. Ja, wat zit je nou ingewikkeld te doen, joh? Je hebt altijd, op iedere slag leg jij zout. Nou, je moet het natuurlijk wel vanuit de juiste gezindheid doen. Hè? Je hebt mensen, laat ik dat ook gewoon eerlijk zeggen, die zijn negatief kritisch. Die kom je ook in elke gemeente tegen. Je hebt de uitspraak, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Maar je hebt ook mensen, als ze een dag geen kritiek geleverd hebben, hebben ze een dag niet geleefd. Dus hun mechanisme is gewoon kritiek leveren. Gewoon altijd negatief kritisch zijn. Nou, daar word je heel moe van die mensen. En op een gegeven moment ga je ze wel onderscheiden. Maar het gaat er mij om dat we de dingen moeten toetsen in de gemeente aan het woord van God. En dat heeft niet te maken met negatief kritisch zijn. Dat heeft te maken met het zijn van een Bereër. Of de dingen echt zo zijn. Want een bepaalde manier van denken, dat is ergens begonnen, toch? Je verandert niet van denken van de een op de andere dag. Geloof me. Dat heeft vaak tijd nodig. Tijd nodig. Dat geldt ook in het positieve trouwens. Als Paulus spreekt over de vernieuwing van je denken, vraagt dat ook tijd. Romeinen 12 vers 1 en 2. Stukje bij beetje vernield worden in je denken. Maar in het negatief is het ook zo. Je wordt misvormd in je denken, dat gaat stapsgewijs. Nou, het gaat bij die geest van Izebel, die zich kan openbaren in zowel vrouwen als mannen, laat ik dat gezegd hebben, om de volgende 7 kenmerken. Ga ervoor zitten. Het allereerste wat we uit die hoofdstukken vanuit dat Oude Testament, 1 Koning en 2 Koningen die ik heb genoemd, kunnen vaststellen is dat de geest van Izebel wordt gekenmerkt door een enorme drang naar macht. En dat is een belangrijk iets vandaag. Izebel hunkerde naar gezag, naar macht en naar eer. En hoe uitte ze dat? Nou, dat uitte ze door heerszucht over haar man, door heerszucht over de priesters en later ook over heel het volk van Israël. Je zou dat vandaag noemen manipulatie. Ze had een enorme aandrang om te heersen. Nou, er zijn door de geschiedenis heen 3 krachten die de gemeente van de Heer Jezus altijd hebben willen verwoesten. En de eerste is macht, de tweede is geld en de derde is seks. 3 krachten die verwoestend werk afgeleverd hebben. En die zijn actief tot op de dag van vandaag. Sterker nog, die manifesteren zich steeds sterker in de laatste dagen. En macht is dus één van de kenmerken van de geest van Izebel. Een enorme heerszucht. En dat zie je vandaag ook zich manifesteren. Mensen willen heersen over elkaar. Je zal zeggen, ja, buiten de muren van de kerk. Nee, je ziet het ook in de kerk. Je wil niet weten hoeveel mensen er zijn misleid door manipulatie, indoctrinatie, heerszucht van zogenaamd geestelijk leiders. Het is vandaag heel actueel. Er zijn heel wat mensen beschadigd in de christelijke gemeente door manipulatie. Doordat anderen heersen over de gewetens van mensen. En sommigen willen alleen op een podium staan omdat ze dan autoriteit, gezag kunnen uitoefenen. En daar voelen ze zich in hun element. En het mag alles kosten om die positie te verwerven, om maar te kunnen heersen. Nou, je ziet in de politiek, je ziet in de kerk, je ziet in het bedrijfsleven. een enorme drang naar macht. Ik noem steeds bij elk punt een nieuwtestamentische tekst. Voor de kritische luisteraars onder ons. Ik zal ze steeds voorlezen. Bij dit eerste punt, dat aspect van macht, lees ik Matteüs 20, vers 25. U weet, zei Jezus, dat de leiders van volken heerschappij over hen voeren. En de grote macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. Amen. Dit is het principe van het Koninkrijk van God. Zie je? Tegenovergesteld. Geen verlangen naar macht en heerszucht, maar Jezus heeft jou en mij geleerd. Hij leerde het in zijn dagen en vandaag nog. Wie onder u de grootste wil zijn, die zij aller dienaar. Je mag van Jezus best de eerste zijn, wist je dat? Dat wist je niet, hè? Je mag best de eerste zijn. Je mag best vooraan staan. Ik zei ooit eens in de gemeente, wie van u wil de eerste zijn? Wie van u wil graag vooraan staan? Wie wil altijd voorop gaan? Toen stak er een broeder zijn hand op. Ik zei, nou prima, dat mag. Ik zei, maar er hoort wel wat bij. Wees dan vervolgens ook alle dienaar. Ik weet niet of je nu nog wil. Begrijp je? Je mag best vooraan staan. Maar de Heer Jezus, de consequentie is dat je ook alle dienaar bent. En het wonderlijke van Jezus, hij heeft dit niet alleen onderwezen. Hij heeft dit ook gepraktiseerd. Het is wat geweest voor die discipelen toen die de voeten ging wassen. En ik denk dat ze met elkaar gesproken hebben. Ja, die van mij gaat hij niet wassen hoor, ik laat het niet toe. Maar hij kwam wel steeds dichterbij. Hè? En op een gegeven moment waren hun voeten aan de beurt. En hij ging gewoon door. Hij heeft dienend leiderschap gepraktiseerd. Laten zien in de praktijk. En goed voorbeeld doet goed volgen. Dit is tegenovergesteld aan de geest van Izebel. Heerszucht. Dat is uit het rijk van de duisternis. Ik geloof daarom in de gemeente wel in leiderschap. Maar in meervoudig leiderschap op basis van gelijkheid. Daar geloof ik in. Maar niet één man aan de top. Dat is niet het bijbelschap zoals de Bijbel, leiderschap zoals de Bijbel erover spreekt. We gaan naar het tweede punt. Die geest van Izebel wordt ook gekenmerkt, en dat sluit nauw aan bij het eerste, door een geest van rebellie. En dat is ook heel actueel vandaag. Izebel was een vrouw die accepteerde als gevolg van het eerste geen gezag, geen autoriteit boven haar. Dat accepteerde ze niet. Ze gaf haar man grote monden en ze vocht openlijk en publiek het gezag van Elia aan. Die door God was aangesteld. Ze accepteerde geen gezag. Nou ja, laten we eerlijk zijn. Wij verkeren vandaag in ons land in een gezagscrisis. En dat begint al op de basisschool. Kinderen die niet luisteren. Nou, ik moet eerder beginnen. Het begint in de gezinnen. Heel veel ouders zijn een speelbal van hun kinderen. De kinderen bepalen hoe het thuis gaat. Dat is absoluut een onbijbelse volgorde. En dat is niet altijd makkelijk, ook voor mijn kinderen niet. Maar zij moeten wel leren om zich te onderwerpen aan gezag. En als zij zich niet onderwerpen aan mijn gezag, dan onderwerpen ze zich ook niet aan het gezag van de meester of van de juffrouw. En dan worden ze ouder en onderwerpen ze zich niet aan het gezag van de politieagent. En van de brandweerman en van het ambulancepersoneel. En als ze zich aan hen niet onderwerpen, onderwerpen ze zich ook niet aan het gezag van de oudsten in de gemeente. En dat moet allemaal op bijbelse manier worden uitgeoefend, dat begrijpt u wel. Maar weet je waar ze ook een groot probleem mee krijgen? Ze onderwerpen zich ook heel moeilijk aan het gezag van de Allerhoogste God. En als een kind van jongs af aan geleerd heeft om met gezag om te gaan, dan zal het voor hem makkelijk zijn om zich te onderwerpen aan het gezag van de Allerhoogste God. En dit is een diep probleem vandaag. Dit heeft met de geest van Izebel te maken. Een gezagscrisis. We zijn niet meer bereid om te buigen onder het door God aangestelde gezag. En God heeft gezag ingesteld opdat het ons wel zal gaan. Heel positief dus. Toets uw leven. Bent u iemand die makkelijk buigt onder gezag? Ik had ooit een stel die wilde dat ik ze wilde zou trouwen. En wij kwamen achter dingen in hun leven, in hun huwelijk als gemeente. En ik zei, ik ben niet bereid om jullie te trouwen als jullie op deze manier doorgaan. Ik ben bereid om een pastoraal traject met jullie te gaan, maar die trouwdag gaat niet door. Want dit zorgt voor brokken. Is het niet nu dan wel in de toekomst? Dus ik wil je daarbij helpen en ik wil een andere weg gaan. Dat is natuurlijk niet fijn, want je moet openbaar komen. Dat begrijp ik allemaal wel, maar het is in jouw voordeel. Dus als je doorgaat, ik trouw je niet. Oké, als jij het niet doet, dan gaan we gewoon naar dependans A, want die voorganger doet er helemaal niet moeilijk over. En ze wippen van de ene plek naar de andere plek. En degene die ze dan trouwt, die vraagt niet, waar kom je vandaan? Heb je daar ook gesprekken gehad? Wat was de reactie van die voorganger? Nee, daar praat hij niet over. Oh, jullie willen? Prima joh, is toch fijn dat je in deze tijd trouwt? Is de liefde onderling? Best. Ze onderwerpen zich niet aan gezag. Dit is het grote probleem van de eindtijd. En weet je, iedereen in Nederland ziet het. Iedereen ziet het. Maar niemand wil naar de wortel toe. Niemand. Niemand wil naar de kern van het probleem toe. Dat is de geest van Izebel. Het derde kenmerk. We zitten nog niet op de helft, hè, dus blijf erbij. Oh, ik zou nog een tekst geven uit het Nieuwe Testament. Johannes 15, vers 14. De Heer Jezus zegt, u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Weet je wanneer je een vriend van Jezus bent? Niet als je alleen fijn over hem zingt, moet je ook blijven doen. Maar als je doet wat hij zegt. Gewoon in de praktijk. Zijn principes naleeft. Dan ben je zijn vriend. Dan mag je ook vrij zijn in je geweten. Amen? Derde kenmerk. De geest van Izebel. Het was ook een geest gekenmerkt door onreinheid. Dat is het derde. Izebel staat symbool voor hoererij, seksuele onreinheid en losbandigheid. En dat niet alleen. Zij nam een heel volk daarin mee. En daardoor werd Israël geestelijk verlamd in de strijd die ze moesten voeren. Het grootste probleem vandaag, niet alleen in de wereld hoor, trouwens wel aardig hè, het schijnt zo te zijn, ik heb het niet onderzocht, maar ik heb het uit verslagen, dat de jongere generatie, een beetje mijn leeftijd, die denkt wat kritischer over de zogenaamde verworven vrijheden. Heb je dat gelezen van de week? Is wel een interessante. Dus de huidige generatie jongeren, die vragen zich toch af, ja, kan dat allemaal zomaar met abortus en euthanasie en allerlei relaties? Zijn we niet een beetje te ver gegaan? Nou ja, op zich positief toch? En ook op dit gebied hoop ik dat daar een kentering in gaat komen, in het denken van mensen. Want abortus heeft in heel veel gevallen ook te maken met de geest van Izebel. Ik ben met Nico meegereden en we hadden het er in de auto nog even over. Maar heel veel mensen zeggen, ja, maar als je dan verkracht bent. Ik ga allemaal niet tegen. Weet je dat het laagste percentage is van de mensen die abortus laten plegen? Het wordt een groot argument gebruikt, maar het is echt een onzinnig argument. Het is niet een heel groot deel wat verkracht is en daarom abortus laat plegen. Het heeft met een vrije seksuele moraal over het algemeen te maken. Uitzonderingen daar gelaten. En dit is de geest van Izebel. En wat je vandaag ziet, is dat die onreine geest, daarom haalde ik dat verslag net aan, die heeft niet alleen de wereld in de greep buiten de kerk, maar je ziet ook dat heel veel mensen binnen de kerk hiervan doortrokken zijn. Hoe komt het, denkt u, dat er zo weinig kracht van de christelijke gemeente uitgaat? Wat denkt u? Ja, zei zijn broeder uit de vergadering, jongen, zorg maar dat je ziel als een buit uitkoopt hoor, want de dagen zijn boos, de afval zet zich door. Zorg maar dat je ziel en die van je kinderen behouden is. Nou, ik begrijp wat die beste broeder bedoelt hoor. Maar we moeten daar niet alleen dat zeggen. Ik denk dat we geestelijke kracht zijn kwijtgeraakt, doordat er iets anders voor in de plaats is gekomen. Ik denk dat vele voorgangers en ook geestelijke leiders problemen hebben met seksuele onreinheid. En dat ook in de gemeente velen deelnemen aan het avondmaal en tegelijkertijd wel worstelen met deze dingen. En het gaat allemaal maar door. En ondertussen zeggen we, ja, die overheid en D66, dat is toch verschrikkelijk allemaal. Nou, daar ligt het probleem niet hoor. Geloof me. Al zouden alle mensen die vandaag een kerk hebben bezocht oprecht voor God zijn, toegewijd aan hem, dan krijgen we opwekking in Nederland. Maar ik denk dat daar het probleem ligt. Voel je? De geest van Izebel heeft veel meer mensen in beslag genomen dan wij denken. De tekst uit het Nieuwe Testament, Matthäus 5, vers 8. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Het vierde kenmerk van de geest van Jezebel. Je blijft er nog bij, hè? Is actueel, toch, of niet? Het vierde kenmerk van die geest is... Jezebel werd gekenmerkt door een geest van strijd. Wat bedoel ik daarmee? Overal waar Jezebel zich bevond... was er sprake van ruzie, van twist, van jaloezie, partijzucht, tweedracht, afgunst. Overal waar ze was... Je hebt van die mensen als ze je huis binnenkomen, dan gaan de gordijnen waaien, weet je wel? Oh, je bent thuis. Dat. Altijd waar ze ook zijn. Je hebt mensen die huppen van de ene naar de andere gemeente. En geen enkele gemeente deugt. Overal ellende en heibel. Nou geloof ik wel dat je het ergens tegenaan kan lopen. Niet in één gemeente, niet in twee. Maar weet je, mijn vader vond het niet fijn als mijn zus verkering kreeg met een jongen van 12 ambachten, 13 ongelukken. Want hij kan natuurlijk wel steeds zeggen dat daar zijn werkgever lag, maar daar trapte mijn vader niet meer in. Dat kan je één keer tegen hem zeggen, maar dan zei hij toch, joh, je moet toch ook eens bij jezelf te raden gaan. Doe je nog een beetje aan zelfreflectie, begrijp je? Dat is belangrijk. Als mensen ergens zijn en er is altijd oneenigheid, strijd, moet je ook eens een spiegel voorhouden. Wat ben ik voor een type? Is er iets in mij van een geest van twist, jaloezie, tweedracht? Hé, wat is een naam voor Satan? Diabolos. Tweespaltmaker. Alles wat één is, wil hij uit elkaar drijven. Daar gebruikt hij vandaag mensen voor. Jezebel stond, durf ik te zeggen, onder beheersing van de duisternis. Overal waar ze was oneenigheid. Twist, ruzie, jaloezie. Die geest verdeelt vandaag ook de gemeente. Hoeveel verdeeldheid is er niet? Doet ons nog wat? Is toch verschrikkelijk, of niet? Gisteren was ik dus bij die mars en waren meer dan 10.000 mensen. En dan ben ik altijd een beetje aan het observeren. Wat een soorten mensen lopen daar rond. Hele degelijke mensen van de Veluwe of uit Rijssen, weet je wel. En ook hele progressieve christenen, pinkste mensen met vlaggen. En daar zit je dan, hè, in de jaarbeurs met elkaar. Nou, dan moet je leren om hoofdzaken van bijzaken te scheiden. Maar je hebt altijd mensen, die zijn altijd uit op de bijzaken. Die gaan heerlijk op de punt en de komma zitten. Vinden ze heerlijk. Geweldig, ik heb er weer een. Dat kan een negatief kritische geest zijn, hè. Die altijd zorgt voor twist en voor jaloezie en voor strijd. Die moet je ook afleggen. Ik wil niet zeggen dat je alles goedkeurt, dan heb je me niet begrepen vanavond. Maar als er iets in ons is wat altijd zorgt voor strijd en tweedracht, waar je ook bent, dan word je vanavond een spiegel voorgehouden en dan moet je je van die dingen bekeren. En dan moet je een vredestichter worden. Dat leert de vredevorstje, als je veel aan zijn voeten bent. Ik heb een sterk karakter, dus ik weet vaak heel erg goed wat ik wil. Nou, ik heb een hele zachte, aardige vrouw. Een lieve vrouw. Dus ik heb moeten leren dat sommigen ook iets anders denken als ik, zeg maar. Het is voor een man niet altijd makkelijk, want wij zijn van een ratio, hè. Niet gevoelsmatig, gewoon wit is wit en zwart is zwart. Amen. Dat begrijp ik wat je bedoelt. Alleen om met elkaar samen te leven, zou je toch het gesprek aan moeten gaan. Begrijp je wat ik bedoel? Als ik altijd maar vanuit mijn overtuiging spreek... Maar ben ik ook bereid om naar die ander te luisteren, naar zijn motieven? Dat bedoel ik. Of ga ik altijd met de botte bijl te werk? Toch? Heb ik moeten leren in mijn leven. Geest van strijd. Sommigen schrijven mee, hè, met die Nieuwtestamentische teksten. Jacobus 3, vers 16. Want waar afgunst en eigenbelang is, luister goed, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Waar afgunst en eigenbelang is, heersen wanorde en kwade praktijken. Ik ga naar mijn vijfde punt. Vijfde kenmerk van de geest van Jezebel. Zij werd ook gekenmerkt door toverij. Jezebel, we hebben gelezen, zij was een dochter van Et Baal. Zoon van Baal. Haar vader diende al de valse god. En occulte machten en demonische krachten werken door geslachten heen. En in heel dat geslacht van Jezebel zie je die occulte machten en krachten zich manifesteren. Dat kenmerkte haar leven. Haar vader was daar al mee bezig. En het maakt me eigenlijk niet zo uit hoe u daarover denkt. Ik geloof in de occulte machten en krachten vandaag die zich ook manifesteren. Ik geloof in gebondenheid. En ik heb daar zelf in het pastoraat ook mee te maken gehad. En soms zie je dat de mensen uit de meest degelijke kringen zich hebben ingelaten. Je zal zeggen, ja, maar niet zomaar met occulte, demonische machten en krachten. Nee, maar weet je wat ik hier ook onderschaar? Alternatieve geneeswijzen. Het is schrikbarend, ook op de Veluwe. Hoeveel mensen zondags 2 of misschien wel 3 keer een kerk bezoeken, die zich hiervoor hebben opengesteld en die zich hiermee inlaten. En ze hebben soms klachten die niet verklaarbaar zijn door een arts, maar ze hebben nooit het geestelijke aspect gezien van de dingen waar ze mee bezig zijn en de gevolgen daarvan voor hen, maar ook voor hun nageslacht. En als je erover begint, joh, dat is niet zo ingewikkeld, man. Je moet niet overdrijven natuurlijk. Hè. Je bent al een aparte, maar als je dit nou ook nog gaat noemen, dan ben je wel heel erg extreem. Dan moet je niet zoveel waarde aan hechten. Maar schrikbarend vandaag hoeveel mensen zich hiermee inlaten. Dat is een kenmerk van de geest van Izebel. En daarom is het belangrijk, waar laten wij ons ook op dat gebied mee in? Johannes 8, vers 36 zegt, als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, dan zult u waarlijk vrij zijn. Daarom is de Heer Jezus gekomen om de werken van de duisternis in ons hart, in ons leven te verbreken. En als jij uit een volgeslacht komt waar occulte machten en krachten actief was, dan ben jij de persoon die de geest van God heeft ontvangen en die die macht en krachten kan verbreken in de naam van Jezus. Dat het niet doorwerkt. Ik heb zelf gejudo'd vroeger. En ook daar worden allerlei krachten en termen genoemd, uitgeroepen. En ik heb dat onbewust altijd gedaan. En toen ik tot geloof en bekering kwam en ik hoorde een Zuid-Afrikaanse broeder hierover spreken, toen heb ik al die dingen beleden in het licht gebracht. Ik wilde met geen enkele manier, op geen enkele wijze, deel hebben aan occulte machten en krachten en invloeden uit het Oosterse. Als de Zoon u vrijgemaakt heeft, dan zult u waarlijk vrij zijn. Zesde, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Zesde kenmerk van die geest van Izebel is een geest van valse profetie, dat hebben we gelezen. En dit is heel belangrijk vandaag. Izebel zei van zichzelf dat ze een profetes was. Nou ga ik even niet over of vrouwen wel of niet mogen profeteren, het gaat er mij hierom. Zij pretendeert een profetes te zijn, dat wil zeggen, zij pretendeert de mond van God te zijn. De spreekbuis van God. Want een profeet onder het oude verbond werd de spreekbuis van God genoemd. Als de Heere God wat met zijn volk wilde delen, deed hij dat via de profeet. En als het volk wat met de Heere God wilde delen, ging dat ook via de profeet. Hij was de spreekbuis. Dus als je zegt, ik ben een profeet, dan zeg je nogal wat. En wat is belangrijk in de geschiedenis van Izebel? Nou, haar leven deugde niet en de bron waar zij uit leefde deugde ook niet. En dat is belangrijk vandaag. Er kunnen vandaag dingen gezegd worden en dat je moet morgen niet allemaal Annette gaan bellen natuurlijk, maar het is wel belangrijk dat we levens toetsen. Je kan mooie dingen zeggen, maar als de bron waaruit ik leef niet deugt, dan kan ik nog zulke mooie dingen zeggen, maar dan moet je het wel afwijzen, begrijp je? Izebel, haar leven deugde niet en de bron waar zij uit leven deugde niet. Dat heb ik net in het vorige punt genoemd. Begrijp je wat ik bedoel? Dus het is heel belangrijk, practice what you preach. Niet alleen mooie dingen delen, maar ook het leven leven. Dus ik ga niet alleen af op een mooie prediking, het gaat er vooral om, en ik denk dat we dat een beetje missen, dat we accountable zijn, hè? Dat we in ons leven laten kijken. Een rabbi laat in zijn leven kijken. De leerlingen van de rabbi, die neemt hij helemaal mee. Hij onderwijst ze. Hij wijst de weg. Maar hij laat ook in zijn leven kijken. In zijn hart, kom maar jongens, kom maar bij mij. In de hoop dat die jongens gaan wandelen zoals hij wandelt. Dat doet de rabbi. En daar investeert hij in. En een Joodse vader wil zijn zoon dus bij de allerbeste rabbi hebben. Want die rabbi heeft impact op hem. Daar gaat het om. Dat het leven van die rabbi uiteindelijk zich openbaart in die zoon. Dus je leven moet op orde zijn.
En dit is denk ik vandaag een heel groot probleem. Sowieso moet je oppassen als iemand zegt, ik ben een dienstknecht van God. Pas ervoor op als iemand zegt, ik ben een profeet van God. Want weet je wat het volgende is, wat hij zegt? Omdat ik een profeet ben, dit heb ik van de Heer ontvangen. Dit en dit moet je gaan doen. Dat is het volgende. En ja, wie ben jij als leek om te zeggen, ja, durf het niet te ontkennen dat je een knecht van God bent. Weet je wat zo mooi van Mozes is? Van Mozes wordt als eerste gezegd dat hij knecht van de Heere God was. Maar Mozes zei het niet van zichzelf. De Heere God zei het over hem. Kijk, dat is iets anders. Ik weet nog wel, in de tijd dat mijn vader nog leefde, dat was ook een beetje humor bij ons thuis, maar spraken we soms een beetje groot over wat we gedaan hadden, wat we bereikt hadden, weet je wel. En broers onderling, een beetje hardop. En dan zei hij altijd, nou, ik zal even het raam openzetten, zei hij altijd. Ik hoorde hem nog zeggen, ik zal even het raam openzetten. Meer zei hij niet. Maar we wisten genoeg, begrijp je? Dus als iemand pretendeert een profeetdienst van God, dan moet je al voorzichtig zijn. Ik heb het niet zo op met al die pastoors vandaag. Wees maar gewoon nederig. Doe gewoon maar je ding, wees trouw aan je roeping. En dat een ander zegt dat je een knecht van God bent, laat hem het zeggen. Begrijp je wat ik bedoel? Maar het tweede is, toets de levens van iemand. Dat is heel belangrijk. Practice what you preach. Het zevende kenmerk. Oh nee, die tekst nog, sorry. 1 Johannes 4 vers 1. Geliefde, geloof niet elke geest. Maar beproef de geest of ze uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. 1 Johannes 4 vers 1. Het laatste kenmerk van de geest van Izebel. Je blijft nog luisteren, hè? Izebel werd ook gekenmerkt door een geest van haat. Dat is het zevende wat je in haar leven terug kan vinden. Izebel haatte de echte profeten van God. En ze haatte ook de echte, mag ik het eens zo zeggen op de Veluwe, waarachtige bekering. Hoe weet ik dat? Nou, er was een strijd gaande. Welke God is de ware God? De God die met vuur zou antwoorden, toch? Dat zou de ware God zijn. En welke God openbaarde zich als de ware God? Dat was de God van Israël. Heeft ze zich bekeerd? God had het bewijs geleverd dat hij de waarachtige was. Maar zij reageerde daar niet op. Wat kan je veel wonderen en tekenen in je leven meemaken, hè? Wat kan je veel indrukwekkende gebeurtenissen meemaken? Misschien een getuigende oma op haar sterfbed. Of een opa die echt kon vertellen hoe God hem geleid had. Of misschien wel een uitredding in je eigen leven. Of in het leven van een familielid uit je eigen familie. Dat je erbij staat en je zegt, hoe is het mogelijk? God aan het werk gezien. En je toch niet bekeerd. Dat betekent dat je ten diepste een haat hebt tegen de boodschap van bekering. Izebel weigerde zich te bekeren toen bleek dat Elia Gods ware profeet was. Weet je waar het mee te maken heeft? Eigenlijk ook een beetje met het eerste. Onderwerping aan het woord van God. De boodschap van bekering is vandaag niet zo populair. Kijk, ik weet ook wel, als ik hier Maranatha, Ermelo kom, of ik weet precies wat voor kring ik me bevind, wat ik wel en niet moet zeggen. Bekering klinkt jullie als muziek in de oren, toch? Maar er zijn heel veel gemeenten waar, zodra je het woord bekering gaat noemen, gaan mensen op de klok kijken en draaien op de stoel. Want ja, dat is je achtergrond natuurlijk. Zo ben je opgevoed, hè? Nou, bekering is gewoon Bijbels woord. Wedergeboorte is gewoon een Bijbels woord. Geloof is een Bijbels woord. Het hoort er allemaal bij. En weet je, toen ik net tot bekering kwam, toen zei een predikant tegen me op een conferentie, als je ooit gaat spreken, dan moet je voor twee dingen zorgen. Of dat mensen heel blij naar huis gaan, of dat ze heel boos naar huis gaan. Maar dat is in ieder geval wat gebeurd. Nou, dat ben ik nooit meer vergeten. Als er niks gebeurt, en je hoort alleen dat fijne boodschap, broeder, was fijn hoor vanavond, wat fijn precies inhoudt, weet ik ook niet. Maar als God aan het werk is, gebeurt er altijd iets. Degene die de Heer Jezus kennen worden opgebouwd, bemoedigd, gecorrigeerd en blijdschap is hun deel. En degene die onbekeerd zijn, voelen zich ongemakkelijk op dat moment. En dat is de bedoeling. De vraag is, voelt een ongelovige zich vanavond ongemakkelijk? Daar gaat het om. En die tegenwoordigheid van God zijn we kwijtgeraakt in de christelijke gemeente. Je kan gewoon eruit gaan zoals je binnenkwam. Soms zijn het gewoon zonder schoolverhalen. En je mag niet meer zeggen waar het echt op staat. Maar het is prediking op de grens van leven en dood, op scherps van de snede. Het kan de laatste keer zijn dat je het evangelie hoort. Je kan nu nog reageren. Begrijp je? En Izebel, die zag God aan het werk. Hij antwoordde met vuur. Maar ze liet Elia gewoon praten. Ze liet de God van Israël maar praten. Er is een tijd dat de genade voorbij is. De genadetijd. Dat is zo belangrijk. Dat elke boodschap moet je rekening houden dat er onbekeerden zitten. Zelfs in Maranatha Ermelo. Zelfs in Maranatha Ermelo. Ik ga er niet zomaar mee vanuit dat iedereen een broeder of zuster van me is. Die daar doet de wil van de hemelse vader. Die is mijn broer. Die is mijn zuster Jezus. Voel je hoe nauw het komt. Dat heeft niet met achtergrond te maken. Dat heeft met de Bijbelse boodschap te maken. 7 kenmerken van de geest van Izebel. Ik moet gaan afronden. Nu zegt iemand, ik wil nog een tekst. Die mag je hebben bij de 7e. Johannes 18, vers 37b. Jezus antwoordde, hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Johannes 18, vers 37b. En als je nou goed hebt geluisterd vanavond en mee hebt gelezen, dan zeg je, Jacques, ik ben het met je eens. Ik heb niet voor mijn buurman geluisterd. Het gaat trouwens ook over mij, hè? Laat het duidelijk zijn vanavond. Ik heb echt voor mezelf geluisterd. Maar als ik goed heb geluisterd, heb ik 1 naam gemist vanavond. En wie is dat? Dat is de naam van Agab. Dat is de man van Izebel. Laat me daar ook vanavond iets over zeggen, heel kort. Want ik denk dat Agab de grote afwezige in dit verhaal is. En dit is een spannend thema. Als dit wordt opgenomen, dan weet ik niet wat er van de week gebeurt. Misschien krijg ik wel van alles over me heen. Maar ik denk dat Agab ontrouw was in zijn positie als man in zijn huwelijk met Izebel. Want Agab had op moeten treden. Wij leven, broeders en zusters, jullie zijn de Maranatha-gemeenschap en ik kreeg een brief dat ik over de eindtijd moet spreken. Dat wordt verwacht van mij. Nou, hier heb je er een. Agab was een man die zijn taak niet serieus heeft genomen. En wat ik vandaag zie en wat u ziet, als u niet blind bent, dat is dat man- en vrouwenrollen vandaag worden omgedraaid. En zeker als het gaat om gezag. Er is geen grotere zegen voor een vrouw om onder het gezag van een man te leven, die leeft vanuit de gezindheid van Jezus. Want de Bijbel zegt dat een man in zijn huwelijk moet zijn als Christus, die zichzelf verloochende tot in de dood van het kruis. Kan het je ergens beter gaan dan onder de heerschappij, de gezag, de autoriteit van een man die is als Jezus? Het kan je nergens beter gaan. Nergens beter gaan. Je bloeit helemaal op. Je gaat vrucht dragen. Omdat je de zegen ervaart van de instelling van God zelf. En je ziet vandaag dat de rollen worden omgedraaid. Veel mannen, laat me het gezegd hebben en toets je eigen leven. Dit is echt een serieus punt. Veel mannen kleden zich vandaag verwijfd. En dat is buitengewoon zorgelijk, dat meen ik eerlijk. En ik let erop wat voor kleren mijn kinderen aandoen. Dat is heel belangrijk vandaag. Het onderscheid wordt weggenomen. En dit vinden sommigen te ver gaan wat ik nu zeg, maar geloof me, dit is ten diepste de genderideologie die in heel Europa verspreid wordt en die zich mengt ook in de kerk vandaag. Het is echt verderf. En hoeveel boutiques ga je niet in dat je amper nog onderscheid ziet tussen mannenkleding en vrouwenkleding, tussen jongenskleding en meisjeskleding. Mannen moeten zich als mannen kleden en vrouwen moeten zich als vrouwen kleden. En dit is belangrijk vandaag. Want op alle terreinen gaat het mis. En weet je, we hebben het alleen over de problemen, over de chaos, maar we hebben het niet over de oorzaak. En daarom moeten mannen, als je kinderen hebt, dan moet je ook opstaan. Je moet visie ontwikkelen voor je gezin. Waar wil je naartoe? Je vrouw moet er wel bij varen van de koers die je gaat. Ik krijg de meeste vrouwen naar me toe na een prediking. Meer vrouwen dan mannen. En ze zeggen, ja, die man van mij, weet je wat die zegt? Ja, maakt mij niet uit. Ja, zeg het maar. Ik word er moe van. Nou, waar is die? Is die er? Nee, is het niet. Begrijp je? De rollen zijn omgedraaid, terwijl Gods instellingen zijn zo zegenrijk. Als wij in onze positie gaan staan en daarvanuit gaan leven, zal God ons zegenen. Agab was in naam koning van Israël, maar Izebel bestuurde eigenlijk het koninkrijk. U begrijpt wat ik bedoel. Het is heel belangrijk om dit vast te houden. En waar het om gaat is, om niet over een negatieve, op een negatieve manier over vrouwen of mannen te spreken. Weet je, ik ben trots op mijn eigen vrouw. Ik ben dankbaar met mijn eigen vrouw. Ik bescherm haar en ik koester haar. Het is broos vaatwerk. En er komt een dag dat ik voor God zal staan en dat hij aan mij zal vragen, hoe ben je met mijn dochter omgegaan? En als wij dat zo gaan zien, dan krijgt een vrouw een geweldig mooie positie. Dan komt ze tot bloei en tot ontplooiing. En daar moeten we elkaar bij helpen. Dat is niet achterlijk, deze principes. Dit zijn de klassiek Bijbelse principes. En die staan onder druk vandaag. Nou, we hebben iets gezegd over Izebel. Klein stukje over Agab, mocht wel toch? In deze tijd. Is belangrijk. Ik zou er veel meer over kunnen zeggen, maar ik moet afronden. De tijd zit erop. Ik wil je nog één ding meegeven. Want ook in Thyatira, ondanks de geest van Izebel, was er een trouwdeel waaraan maar één opdracht is gegeven. Vers 25, Openbaring 2. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. Totdat ik kom. En laat je daardoor bemoedigen. We leven in tijden die niet makkelijk zijn. Kinderen opvoeden vind ik niet makkelijk. Het meeste van mijn tijd gaat naar mijn kinderen. De meeste energie. Dat wil je niet weten. Het zijn de eerste die aan mijn zorgen zijn toevertrouwd. Er is een trouw deel. Hou vast wat je hebt. Wat heb je? Allereerst het onderwijs van en over de Heer Jezus. Houd dat vast. Houd dat vast. In de tweede plaats, het geloof in de persoon en het werk van de Heer Jezus. Blijf dat beoefenen. Blijf dat praktiseren. Geloof in de persoon en het werk van de Heer Jezus. Zijn onderwijs, het geloof in hem, maar ook dit. Wandel in de werken, in de voetsporen van Jezus. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten, opdat we zijn voetstappen zouden drukken. Het onderwijs van hem, het geloof in hem en wandelen in zijn werken. En dit is wat we vandaag, in een tijd waarin er zoveel op ons afkomt, eenvoudig mogen doen. Je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden. De Heer Jezus heeft ons een voorbeeld nagelaten. De apostelen, ze hebben het fundament gelegd. We hebben voldoende om de tijd door te komen. En op een gegeven moment ook in alle rust je ogen hier te sluiten en de heerlijkheid van God binnen te gaan. Alleen, wat staat onder druk? Of je vasthoudt aan dit boek. Dat staat onder druk. En dit boek wil jou niet negatief zeggen, oh, die geest van Izebel, waar zit die al? Dit zijn de kenmerken van de geest van Izebel. Dit boek wil je gewoon toerusten. Dat je als een blijmoedig christen kan wandelen. Je hoofd omhoog kan heffen, omdat je weet dat je verlossing nabij is. Dit boek leer je niet om in de kramp te leven. Door dit boek ga je leven van kracht tot kracht en niet van kramp tot kramp. Maar je moet het wel tot je nemen. De Bijbelse principes die ons toerusten tot dienstbetoon. Nou, misschien zeg je, Jacques, ik had het vanavond toch iets anders verwacht. Nou, dit was wat de Heer aan je door wilde geven. En ik hoop dat je er je voordeel mee deelt. Misschien moet je nog een keer naluisteren. En bid dat dit deel van je leven wordt. Deze waarheden, dat je waakzaam bent en nuchter bent. Dat je alert bent, dat je de dingen toetst. Dat je niet overal mee inlaat. Maar dat je eenvoudig de Heer Jezus volgt. En weet je, de Bijbel zegt, wie hem vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Zal niet teleurgesteld worden. Houd daarom vast wat je hebt. Laat dat door niets en niemand roven. Want dit is een schat die God aan jou heeft toevertrouwd. Opdat je zal wandelen waardig je roeping. En dat ze zeggen, kom jij van een andere planeet of zo? Zulke mensen worden niet meer geboren. Dan kan je na vanavond zeggen, weet je wat geheim is? Ik ben wederom geboren. En ik heb in mijn hart een levende hoop. Het beste gaat nog komen en de tijd die mij rest, wil ik met alles wat in me is, me voegen naar de principes van het woord van de Almachtige God. De Heer zegene jullie in deze laatste dagen met een toegewijde levenswandel. Amen. We gaan zingen. Binnenkort komt de dag dat ik hem ontmoeten mag. Nou, dat lied kennen we allemaal wel. Misschien is het goed dat voor zover mogelijk we gaan staan bij dit lied. Het is toch een mooie dag die eraan komt, hè? We eindigen niet in de mineur, hè? Sommige mensen vinden dit een negatieve boodschap, weet je dat? Ik vind dit heerlijk. Dan denk ik, dank u Jezus, u rust me toe om blijmoedig mijn weg achter u aan voor te zetten. En binnenkort komt die dag wel. Daar zorgt God wel voor. Amen. Zullen de Heere God danken. Vader in de hemel, wat een dag zal dat zijn als we uw zoon zullen ontmoeten. Heer, het raakt mij als we dit lied zo met elkaar hebben gezongen. Alle zorgen voorbij, kunnen er geen voorstelling van maken. Want ook dat beloofden wij, beloofde hij. Maar voor al dat wat we zongen, weldra komt de grote dag dat ik Jezus aanschouwen mag. Heer, u weet of we klaar zijn voor die dag.
Bid u, Heer, dat niemand die hier vanavond aanwezig is, u nog niet kent en zo naar huis zal gaan. Maar dat hij of zij zijn knieën zou buigen, nu het nog genadetijd is, nu de boodschap van bekering en geloof nog uitgaat, nu u uw vaderarmen nog openbaart, als genadevolle armen. Heer, dank u voor het woord voor deze avond. Het was misschien wel een heel confronterend, pittig onderwerp, maar we leven in een tijd waarin we de geest van Izebel zich op allerlei manieren zien manifesteren. Buiten de kerk en in de kerk. En Heer, het is zo aangrijpend als ik ook denk aan mijn eigen gezin, aan mijn eigen kinderen. Maar ik weet dat er hier ook anderen zijn die kinderen hebben, kleinkinderen. En dat je ziet in welke wereld ze opgroeien. Ze hebben nog geen onderscheidingsvermogen. Ze moeten van alles zien. Waarvan ik liever wil dat ze het niet zien. Ze moeten van alles horen. Waarvan ik wil dat ze het niet horen. Je moet zoveel recht zetten thuis. Heer, we leven wat dat betreft niet in een makkelijke tijd. Dat moeten we eerlijk tegen elkaar zeggen. En soms ben je wel eens moe ervan. Om overal op te moeten letten. Alles in de gaten te houden. Het kost tijd en energie. Heer, ik belijd het. Ik vind het soms zwaar in mijn eigen gezin. Maar u heeft me ertoe geroepen. Als man in mijn huwelijk en als vader in mijn gezin. O God, ik bid u, bekwaam ons. Als vaders en als moeders. Als opa's en als oma's. Om staande te blijven in deze tijd en om ons nageslag voor te leven, Heer. Om voor hen te bidden dat u hen vasthoudt. En dat die geest van Izebel geen grip op ons zal krijgen. O God, ik bid u om de kracht van uw geest. Om een bijzondere zalving, Heer, vandaag. Om de weg achter u, Heer Jezus, aan te gaan. Maar we danken u dat u de overwinning heeft behaald. En dat u ons toeruste, ook deze avond. Dank u wel, Heere, voor uw trouw, voor uw geduld. U weet precies wat we nodig hebben. Het was een woord op zijn tijd. Zegen het. Geef ons nog een heerlijke avond, Heere, als we er nog over na zullen praten. Geef dat niets en niemand deze boodschap zal roven. Maar dat we het als een Maria in ons hart zullen bewaren. En dat we er van de week ook ons voordeel mee zullen doen. En dat we zo ook tot zegen zijn voor de mensen in onze directe omgeving. We leggen alles terug in uw handen. We danken u voor uw zegeningen. En dat in de wonderbare naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan een lied zingen. Onder het voorspel is er dan de collecte. Glorieklokken 52, lichtstad met uw palen poorten. Tijdens het voorspel is dus de collecte. Dan zingen we eerst couplet 1 en 2. Dan geef ik graag een tekst mee. En vervolgens zingen we tenslotte couplet 3 en 4. Einde van deze samenkomst wil ik jullie graag de tekst meegeven uit Hebreeën 13, vers 20 en 21, waar staat: de God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de dood heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, hij mogen u en jou toerusten, tot elk goed werk, om zijn wil te doen, en in u werken wat in zijn ogen wel behagelijk is, door Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen.